en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand eenmaal begonnen is. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar zingen, gemeente, uit de 79ste psalm, psalm 79, en daarvan het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, en het zesde ei, hoor naar hen die in gevangenis kwijnen. 79 vers 4 en 6. Gemeente, nog ook vanavond met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, beleiders van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen wij daarna uit de 135ste psalm en daarvan het 8ste vers. Van geslacht tot geslacht wordt naar onze dure plicht bij het volk uw gunst herdacht. Psalm 135, vers 8. En ieder spreekt in zijn of haar hart als volgt: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, en die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten er ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Schriftlezing voor deze avond, gemeente, vindt u allereerst in het boek Leviticus. Het boek Leviticus en daarvan het 5e hoofdstuk vanaf het 14e vers tot en met het 6e hoofdstuk, het 7e vers. Leviticus 5 vanaf vers 14 tot en met hoofdstuk 6. Vers 7. En daar lezen wij het heilige en onfeilbaar getuigenis des Heren als volgt. Wijders sprak de Heere tot Mozes, zeggende: als een mens door overtreding overtreden en door afdwaling gezondigd zal hebben, een wat ontwendende van de heilige dingen des Heren, zo zal hij tot zijn schuldoffer den Heere brengen een volkomen ram uit de kudde, met uw schatting aan zilveren sikkelen naar de sikkel des heiligdoms ten schuldoffer. Zo zal hij dat hij zondigende heeft ontwend van de heilige dingen wedergeven, en zal deszelfs vijfde deel daarenboven toedoen, dat hij de priester geven zal. Alzo zal de priester met de ram des schuldoffers voor hem verzoening doen, en het zal hem vergeven worden. En indien een mens zal gezondigd hebben en gedaan tegen een van alle geboden des Heren, het welk niet zal gedaan worden, al is het dat hij het niet geweten heeft, nochtans is hij schuldig en zal zijn ongerechtigheid dragen. En hij zal een volkomen ram uit de kudde tot de priester brengen met uw schatting ten schuldoffer. En de priester zal voor hem verzoening doen over zijn afdwaling door welke hij afgedwaald is, die hij niet geweten had. Zo zal het hem vergeven worden. Het is een schuldoffer, hij heeft zich voorzeker schuldig gemaakt aan de Heere. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende, als een mens gezondigd en tegen de Heere door overtreding overtreden zal hebben, dat hij aan zijn naaste zal gelogen hebben van hetgeen hem in bewaring gegeven of ter hand gesteld was, of van roof, of dat hij met geweld zijn naaste onthoudt, of dat hij het verlorene gevonden en daarover gelogen en met valsheid gezworen zal hebben, over iets van alles dat de mens doet daarin zondigende. Het zal dan geschieden terwijl hij gezondigd heeft en schuldig geworden is, dat hij weder uitkeren zal de roof die hij geroofd, of het onthouden dat hij met geweld onthoudt, of het bewaarde dat bij hem te bewaren gegeven was, of het verlorene dat hij gevonden heeft. Of van al waarover hij valselijk gezworen heeft, dat hij hetzelfde in zijn hoofd zal wedergeven en nog het vijfde deel daar het boven toe doen zal. Wiens dat is, dien zal hij dat geven op de dag zijner schuld. En hij zal den Heere zijn schuldoffer brengen tot de priester, een volkomen ram uit de kudde met uw schatting ten schuldoffer. Dan zal de priester voor hem verzoening doen voor het aangezicht des Heeren, en het zal hem vergeven worden over iets van al wat hij doet, waar hij schuld aan heeft. Vervolgens willen we nog lezen uit de profetieën van Jesaja. En daarvan het 53ste hoofdstuk, de verzen 10 tot en met 12. Jesaja 53, de verzen 10 tot en met 12. En ook daar lezen wij het heilig woord des Heren als volgt. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. En met de overtreders is geteld geweest, en hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover het heilig woord des Heren. Zoeken wij nu met elkaar Gods heilig aangezicht in het gebed. Heere, eeuwige en heilige God in de hemel, het is uw goedgunstigheid en uw barmhartigheid en ook uw langmoedigheid jegens ons, dat ge ons ook nog aan de avond van deze uw dag als gemeente samen wil brengen op deze plaats, rondom uw geopend woord, omdat uw woord zou uitgaan tot een ieder van ons, tot ouderen en tot jongeren. Ja, Heere, gij betoont daarin wie gij zijt. Want, Heere, als u het om ons moest doen, dan was uw woord al lang gesloten. En dan was uw kerk al lang gesloten. En dan was het niet meer mogelijk om nog op enige wijze uw woord te horen. Maar Heere, ook in deze betoont gij dat gij geen God zijt die ons doet naar onze zonde en ons vergeldt naar onze ongerechtigheden, maar dat gij een God zijt die naar uw eeuwig welbehagen nog de verkondiging van uw woord voortgang doet vinden. En dan op kosten van hem, wiens hand is doorboord aan het kruishout van Golgotha, opdat door die hand dat welbehagen van u gelukkiglijk zou voortgaan. O Heere, als wij zien op onszelf, en dan denken wij in de eerste plaats aan onszelf persoonlijk, dan kunnen we alleen maar zeggen, Heere, het is nog een wonder dat u ons niet hebt weggedaan van voor uw heilig aangezicht. Want wij zijn niet geweest die wij moesten zijn. En Heere, wij hebben gedaan wat u verboden had. Maar Heere, wij zijn niet alleen mensen die alleen zijn. Maar wij behoren ook tot een gemeente. En wij behoren ook tot een kerk. En wanneer wij dat zeggen, dan kunnen we ook alleen maar de schuld die wij als kerk tegenover u hebben belijden. Want Heere, wat in de afgelopen week is besloten in de synode van onze kerk, o zeker, en daar zijn die hogere organen van onze kerk schuldig aan, maar wij niet minder. Want wij zijn die kerk. En daarom, Heere, bidden wij van u, geef dat wij werkelijk in de schuld mogen komen over deze dingen. Dat besloten zijn dingen die volkomen in tegenspraak zijn met uw woord en getuigenis. En waardoor het gezag van uw woord wordt ondergraven. En waardoor de uitoefening van de tucht in het midden van de gemeente wordt onmogelijk gemaakt. O Heere, wij zijn ver weg. En dan kunnen we dat ook wel benadrukken, wij. Want wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij. En onze vaderen tevens. En daarom bidden u ook moedig, Heere. Doe ons de zonde zien. Doe ons de schuld van die zonde zien. En wilt gij nog geven, ook onder ons. En als het goed is, dan begint dat toch bij het grondvlak van de kerk. Wilt gij nog geven een wederkeer tot u? Want Heere, anders dan wordt het duisternis. Uw woord zegt het zo duidelijk tot de wet en tot de getuigenis. Want als wij zo niet zullen handelen en zo niet zullen wandelen, dan zal het zijn dat we geen dageraad zullen hebben. O Heere, gij zijt de machtige. En wil dan nog naar uw welbehagen in harten van mensen grijpen. En geven dat er op zo'n wijze een terugkeer zou mogen zijn. Dat er weer gevraagd zou worden niet wat mensen willen. En dat er niet geluisterd zou worden naar wat de wereld voorschrijft. Maar dat er geluisterd zou worden naar wat uw heilig woord ons voorschrijft. Want daarin alleen. En daarvoor te buigen ligt zegen, anders dan is er de vloek. Heere, wij bidden van u, ontferm u dan over ons. En wil ook in deze, het gebed wat we zo even hebben gezongen, horen, verzoen de zware schuld. Die ons met schrik vervult, bewijs ons eens genade. En wil nog in de gemeente verwekken, Daniels. Die pleiten zouden op uw trouwverbond en op uw toezeggingen eenmaal gegeven. En die er niet boven gaan staan als er gezondigd wordt, maar die zeggen wij hebben gezondigd. O Heere, vergeef. O Heere, merk het op. Doe het om uw naams wil, want uw stad is naar uw naam genoemd. Heren, wij bidden van u, wilt gij ook getrouwheid geven aan al diegenen, ook in het midden van onze kerk, die nog voor uw woord willen buigen. En wilt gij geven, heren, dat waar zij niet anders kunnen en van daaruit ook niet anders mogen, dat ze daar in standvastigheid mogen krijgen. Heren, dat ligt niet in hen en dat ligt niet in ons. Want we zijn allen dan toch maar weer geneigd om als een riet heen en weer bewogen te worden, als dat al van Johannes de Doper gold. Dan zal dat ook van ons gelden. Altijd weer zwak, altijd weer klein van krachten, en dan kunnen we ons op onze zwakheid niet beroepen en op onze kleinheid van krachten niet, om ons daarmee te verontschuldigen, ook dat niet. Heere, houd u ons vast en bewaar ons bij uw woord, dat toch een helder licht bevonden is en dat een mens op zijn weg door het leven en uit het leven bijlicht. Nee, dat niet alleen, maar dat de mens voorgaat, omdat hij maar heeft te volgen. Heren, zegen gij zo deze avond de bediening van het woord voor ouderen en voor jongeren. Heren, geef dat we niet al te zeer last zullen hebben van de warmte in het spreken niet en in het luisteren niet. Heren, wilt gij door uw geest zo in onze harten werken, dat wij Christus zouden zien, die volkomen zalig maken, wie te kennen het eeuwige leven is. En heren, dat wij ook in deze dienst, zo tussen de dienst van vanmorgen, waarin het voorbereiding op het heilige avondmaal mocht zijn, en zo gij het geeft aanstaande zondag, als dat bediend mag worden, nog iets mogen hebben van een voorbereiding, dat wij nog over mogen nadenken als gemeente, hoe groot het goed is dat gij wilt geven aan hem wiens oprechte geest van harte u dient en vreest. Heere, zegen ons dan zo en help ons in alle dingen. Gedenk degenen die het moeilijk hebben, de zieken, de eenzamen, de rouwdragenden, de alleenstaande, de teleurgestelden in het leven. Heren, ontferm u over hen en wees hen genadig, om Jezus wil. Amen. Vragen geven. Nu zijn er de twee collecten voor diaconie en kerkvoogdij. En na de prediking is er de extra collecte bestemd voor het fonds inwendige zending. Deze drie collecten van harte bij u aanbevolen. We zingen met elkaar uit Psalm 40 en daarvan het derde en het vierde vers. Psalm 40, vers 3 en 4. Gemeente, de tekst voor de prediking van deze avond vindt u in het eerste gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen uit het woord des Heren, Leviticus 5. Leviticus 5 en daarvan het 15e vers, het tweede gedeelte. Leviticus 5 vers 15b. En dan lezen wij het woord des Heren, onze tekst voor vanavond als volgt. Zo zal hij tot zijn schuldoffer de Heren brengen, een volkomen ram uit de kudde, met uw schatting aan zilveren sikkelen, naar de sikkel des heiligdoms, ten schuldoffer. Tot zover het woord van onze tekst, gemeente. Wanneer je zo op het eerste gezicht deze tekst voor de prediking van vanavond onder ogen krijgt, dan ben je geneigd om te zeggen, oh, in deze tekst gaat het dus in zekere zin over datgene wat voor ons mensen vaak zo ontzaglijk belangrijk is. En waarvan velen zeggen dat daar alles in dit leven, in deze wereld om draait. Namelijk over geld. En in zekere zin is dat ook wel zo. Want er is in dit woord van de tekst sprake van zilveren sikkels. En wat wordt daar nou mee bedoeld? Wel, dat waren in Israël in die dagen van Mozes en ook later tot in de dagen van de omwandeling van de Heer Jezus Christus op deze aarde toe. Dat waren wettige betaalmiddelen, zilveren sikkels. Maar dan moeten we, wanneer we aan betaalmiddelen denken, zo bij die zilveren sikkels, niet denken dat die zilveren sikkels muntstukken waren zoals wij die dan kennen, zoals die onder ons als betaalmiddel gangbaar zijn. Nee, wanneer gesproken wordt van zilveren sikkels, dan hebben we daarbij te denken aan zilveren staafjes of soms ook aan zilveren ringen. En vaak gaf de vorm eigenlijk niet zo, want het ging niet zozeer om de vorm, het ging om wat anders. Het ging om het gewicht van die dingen. Het gewicht aan zilver, en dat werd dan precies gewogen, dat bepaalde de waarde. Want eigenlijk was de sikkel een gewicht. Daarmee werden gewichten gemeten. Maar bij alle verschil die er dan toch is in uiterlijke verschijningsvorm tussen ons geld en tussen de betaalmiddelen in Israël, die zilveren sikkelen dus, hadden toch die sikkelen dezelfde betekenis als bij ons het geld. Want wat doen wij nou met geld? Nou, dat weten de jongens en meisjes onder ons wel. Met geld kan je bepaalde dingen kopen, kan je in bepaalde behoeften die je hebt voorzien, kun je bepaalde dingen die je mooi vindt ook in je bezit krijgen. Maar met geld doe je ook nog iets anders. Met geld kun je de schuld die je op een gegeven moment gemaakt hebt, om wat voor reden dan ook, betalen. Je kunt ervoor zorgen door geld dat de schuld die je bij een ander hebt vereffend wordt. En dat laatste, dat is nu eigenlijk de achtergrond van de tekst voor vanavond. Immers, waar gaat het over? Wel, onze tekst vormt een onderdeel van de voorschriften die de Heere door zijn dienstknecht Mozes aan het volk van Israël heeft gegeven met betrekking tot één van die vele soorten offers die gebracht moesten worden in de tabernakel. Het gaat hier namelijk om een voorschrift met betrekking tot het schuldoffer. En dan begrijpt u wel, wanneer er dan gesproken wordt over een schuldoffer en wat daartoe nodig is en waarom dat nu gebracht moest worden. En ik kom daar straks nog wel uitgebreider op terug. Wanneer er sprake is van een schuldoffer, En de noodzaak daarvan, dan gaat het in eerste instantie om schuld die een mens heeft bij God. Schuld bij God, hoe komt die schuld er dan? Wel, schuld die een mens heeft bij God, die ontstaat door de zonde. En die schuld die groeit ook door de zonde. Want wat is nou zonde? Wel, de Bijbel kent verschillende woorden voor zonde. U weet dat wel. Zonde naar het oorspronkelijke betekent onder andere je doel missen. En denk dan maar aan dat voorbeeld om het duidelijk te maken. Er is een roos waarop je pijltje schiet en de bedoeling is dat je die roos raakt, maar dan schiet je ernaast, dan mis je je doel en dat is zonde. Maar er is ook nog een ander woord voor zonde in de Bijbel. Wat is dat dan wel? Zonde, dat is dan datgene wat God wordt onthouden en wat ook de naaste wordt onthouden. Datgene waar God recht op heeft en waar die ook krachtens het feit dat die onze schepper is recht op blijft houden. En waar je dan dat God onthoudt en waar je dat je naaste onthoudt, daardoor ontstaat dan een schuld bij God. En dat komt ook heel duidelijk naar voren in dit gedeelte, want dan lees ik met u nog eens het eerste gedeelte van vers 15. Daar staat: als een mens door overtreding overtreden en door afdwaling gezondigd zal hebben, wat ontwendende van de heilige dingen des Heren. En wat wordt daar nou mee gezegd? Wel heel eenvoudig. Wat de Heere toekomt en wat daarom dus gebracht moest worden in het toenmalig heiligdom, in de tabernakel, dat wordt hem niet gegeven, maar dat wordt gebruikt voor eigen plezier, voor eigen nut. Er wordt dat woord ontwenden gebruikt in de tekst. Laat ik proberen om een aantal voorbeelden van zulke zonde u te geven. Men doet de Heere een gelofte. Men zegt: Heere, als u dit en dat in mijn leven zal doen, dan zal ik u dat wedergeven. Ik zal u dat vergelden. Als ik weer gezond mag worden, Heere, dan zal ik heel mijn leven in uw dienst besteden. Heere, als u me zult helpen door de operatie heen te komen, dan zal ik mijn leven volkomen aan u geven. Heere, als u me helpen wil bij dat examen, dan zal ik al mijn liefde u waardig schatten. En dan heb je die gelofte aan de Heere gedaan, en de Heere houdt de mens aan zijn woord, houdt de mens aan zijn gelofte. En je komt dat dan niet na, dan ontstaat er die schuld waarover hier sprake is. Kan ook nog op een andere manier. Dat een mens de Heere niet geeft wat hem toekomt. En daar werd in de wet van Mozes heel wat over gesproken. Laat ik daar proberen een paar voorbeelden van te geven, om het u duidelijk voor ogen te stellen. In Exodus 34, daar lezen we in het 26e vers: de eerstelingen van de eerste vruchten uws lands zult gij in het huis des Heren uws Gods brengen. Dus wat men het eerste geoogst had, dat moest men brengen in de tabernakel. Maar wat gebeurde nou soms wel dat zo'n Israëliet, wanneer hij dat geoogst had, daarmee de verkeerde kant op ging? Hij ging daar niet mee naar het heiligdom des Heren, maar hij ging daarmee naar zijn eigen huis. En hij zei tegen zijn vrouw, maak er maar gauw eten van klaar, dan gaan wij het eten. Het is het eerste wat geoogst is van het land. Dan onthield men de Heren waar hij recht op had. Dat kon ook nog met andere dingen. De Heer had bijvoorbeeld geboden dat men de eerstgeboorde van de schapen aan hem moest brengen. Maar wat deed men dan soms wel? Wanneer je dan zo'n schaap groter was, dan schoor men dat schaap en men gebruikte zelf die wol. En als dan een schaap geschoren was, dan slachtte men het en men had het op. Het werd van de Heere ontwend. En nog een duidelijk voorbeeld ook was dat de Heere recht had op de tienden, 10% dus, van het inkomen van het land. Dat moest men brengen in het heiligdom. Maar dan gebeurde het menigmaal dat men dat niet deed. Of men probeerde het met 5% of men probeerde het zelfs met 2% om ervan af te komen. En al deze gevallen zijn dus voorbeelden van het niet geven aan de Heere. Waar hij als de Heere recht op had. Nou, dan ontstond er schuld bij God. En vandaar dat er dan de noodzaak naar voren kwam van een schuldoffer. En gemeente jongens en meisjes, zo komt dat ook naar ons toe. Want dan noemden we als voorbeelden die eerste vruchten van het land, die eerstgeboren van de schapen, die tienden, daar had God recht op. En is dat ook niet zo in ons leven, ook zeker? De meesten van ons werken niet op het land. En we zeggen die tienden dat behoort bij de oude bedeling en dat is ook wel zo. Maar één ding waar het in al deze zaken om ging blijft recht overeind staan. En dat is dit: God heeft recht op ons. God heeft recht op u en op jou. Waarom? Wel, God heeft recht op u en op jou, omdat hij je heeft geschapen. Omdat je uit zijn hand bent voortgekomen. Hij heeft het gezegd, hij moet er zijn, zij moet er zijn en je kwam er. Hij, de schepper van de einde der aarde, is ook de schepper van uw, jou en mijn leven. En daarom heeft God recht op dat wij hem zouden geven wat hem toekomt als onze schepper. Om net als Israël met de zegeningen waarmee de Heere hen overlaten had, niet in die zegeningen te eindigen. Te zeggen, nou die hebben we dan nou. En dan zullen wij het daar eens van nemen, maar om daarmee terug te keren tot de Heere. En heeft de Heer ons niet met zegeningen overlaten, wat zijn er ontzaglijk veel naar het tijdelijke leven. Heeft de Heer het u ooit aan iets doen ontbreken? Want heeft de Heer ons niet gezegend, ook wat het kerkelijke betreft? We mogen het woord nog horen in alle vrijheid. We hebben nog de gelegenheid daartoe, dat is ons dan nog gegeven tenslotte. Maar wat doen wij daar nou mee? Geven wij nou uit dankbaarheid de Heere daarvoor waar hij recht op heeft? Ja, maar waar heeft de Heere dan recht op? Want gemeente, de Heere die heeft recht op heel ons hart. En die heeft recht op heel ons leven. Daar heeft de Heere recht op, laat ik het zomaar zeggen, dat wij hem zouden geven onze liefde. Dat wij hem zouden geven onze kracht. Dat wij hem zouden geven ons verstand. Dat wij hem zouden geven ons bezit. Daar heeft de Heer recht op, dat wij hem zouden geven onze dankbaarheid. Dat wij hem zouden geven onze gehoorzaamheid. Dat wij hem zouden geven onze onderwerping. Dat wij hem zouden geven ons vertrouwen, want dat is hij zo waard. Daar heeft hij recht op, maar doen wij dat nou? Doen wij dat nou van nature? Want dan zingen we het wel, nee mijn leven, laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Maar is dat nou werkelijk zo? En als het nou eens aan ons leven komt, en als het nou eens aan ons bezit komt, en als het nou eens aan onze kracht komt, en als het nou eens aan ons verstand komt, zeggen we dan, Heer, hier hebt u het. Doen we dat nou? Maar wat is de realiteit van ons leven? Als we eerlijk gemaakt worden door Gods woord en door zijn geest, dan zullen we zien dat we en van nature en ook na ontvangen genade niet beter zijn dan die Israëlieten die die zonden deden van dat de Heere onthouden wat hem rechtens toekwam. En dan hoeft dat niet altijd zo te zijn dat we dat bewust doen. In vers 15a wordt gezegd, door afdwaling gezondigd. En dan weet u wel, als u wat in de wetten van Mozes thuis bent, dat staat tegenover een andere zonde. Door afdwaling zondigen staat tegenover het zondigen met opgeheven hand. En wat is nou zondigen met opgeheven hand? Want dat is heel bewust zondigen. En dan denk ik aan die man uit het Oude Testament, die Achan. U en ook die jongens en meisjes kennen hem wel. En deze nam van de buit van Jericho, die stad die gevallen was, die nam van die buit die door Jozua voor de Heere was bestemd. Die ontwendde dus heel bewust iets van de dingen des Heeren. Maar dan denk ik in het, aan het Nieuwe Testament, aan die Ananias en Safira. Ze verkochten en Safira. Ze verkochten een stuk land om de prijs daarvan aan de Heere te geven. Maar ze hielden wel wat voor zichzelf. En dat deden ze heel bewust, heel berekend. Ze hadden dat van tevoren al met elkaar overrekend. Maar dan staat er hier dat dat ook kan door afdwaling. En wat wel eens gezien, heb jij dat wel eens gezien, dat zo ons leven is. Dat wij dwalende zijn ook daarin, dat wij God niet geven wat hem toekomt. En dat wij zo in de schuld staan bij God, maar dan komt er nog wat bij. Dat wij dan vanuit onszelf niets hebben. Om de schuld bij God te betalen. Ja, integendeel. In plaats dat wij door onze pogingen die schuld minder maken. Dat wij die schuld dagelijks meerder maken. Dat is niet een schuld waarvan je zegt, nou daar komt eens in de maand dus wat bij. Of misschien eens in het jaar wat bij. Maar dagelijks. Je kan wel zeggen elk uur, je kan wel zeggen elke minuut, je kan wel zeggen elke seconde dat je leeft. Nou, gemeente jonge mensen, wanneer we daaraan ontdekt gaan worden, want van nature dan zijn we daarvoor nog blind, oh, dan wordt het ons zo groot dat de Heere nog gegeven heeft dat voorschrift in de tekst met betrekking tot dat schuldoffer. Want dan zien we zijn onbegrijpelijke, zijn onmetelijke, zijn onpeilbare liefde daarin. Want dan wees hij zelf in onze tekst nog het middel aan, waardoor die schuld bij hem kan worden betaald, kan worden vereffend. Want dan lezen we, zo zal hij tot zijn schuldoffer Heere brengen, een volkomen ram uit de kudde met uw schatting aan zilver sikkelen. Of zoals het nog duidelijker vertaald kan worden en ook moet worden, de waarde geschat in zilveren sikkels. Dus, ik zal die tekst nog een keer lezen. Zo zal hij tot zijn schuldoffer Heere brengen. Een volkomen ram uit de kudde. De waarde geschat in zilveren sikkels. Wat betekent dat? En wel, betekent in de eerste plaats dit het betaalmiddel voor die Israëliet om zijn schuld bij God te betalen was dus een ram. En het moest een volkomen ram zijn, dat wil zeggen ram zonder enig gebrek. En de waarde van zo'n ram moest een bepaald aantal zilveren sikkelen zijn. Maar hoe ging dat dan? Kon dan een Israëliet op een gegeven moment zomaar naar zijn kudde gaan en er een ram uithalen waarvan hij dacht dat hij goed was en zeggen, nou, ik vind die ram wel goed genoeg voor de Heere om daarmee mijn schuld te betalen? Kon hij zomaar een ram nemen en zeggen, nou, daarmee moet de Heere maar genoegen nemen, want anders heb ik niet om mijn schuld te betalen? Nee, zo ging dat niet. Want dan staat er nog wat bij in de tekst. En ik meen dat het dan ten diepste daarom gaat. De waarde geschat in zilveren sikkels naar de sikkel van het heiligdom. Wat wil dat zeggen? Wel, in de Bijbel worden drie soorten sikkelen, zilveren sikkelen genoemd. In de eerste plaats was daar de koninklijke sikkel. Dat wil zeggen, de koning die bepaalde de waarde van, nou laat ik maar zeggen, 1 gram zilver. En daarmee de waarde van zo'n sikkel die een bepaald aantal grammen was. In de tweede plaats was er ook nog de sikkel die onder kooplieden gangbaar was. En ten derde was er dan nog de sikkel, en daar gaat het dan over in de tekst, de sikkel van het heiligdom. En wie bepaalde dan dat gewicht en daarmee de waarde? Wel, dat deden de priesters, en dat deden ze niet zomaar, maar dat deden ze als dienstknechten des Heren. En wat betekent dat nu? Wel, dat door die priesters heen en door hun dienst heen de Heren zelf bepaalde wat de schuld die een Israëliet bij hem had betaald. De Heere liet dat niet aan die Israëliet over, maar hij deed dat zelf. Hij gaf dat aan. Hij zei, het moet een ram zijn van een bepaalde waarde, plus dan nog een vijfde deel daarboven aan sikkel zelf. De Heere laat datgene wat wij nodig hebben om onze schuld bij God te betalen niet aan ons boze, aan ons verkeerde hart over. En gemeente jongens en meisjes, dat heeft ons zeer veel te zeggen, want laten we maar eerlijk zijn. Er zijn wel allerlei zaken waarmee wij proberen om die weegschaal weer recht te krijgen, weer in balans te krijgen. Allerlei zaken waardoor wij proberen om onze schuld bij God te vereffenen. Wat ik het zo zeggen, bij de ene is dat het ram dat hij uit zijn kudde haalt, het ram van zijn wetsbetrachting. En ik denk, als ik nou dit doe en dat laat en die wet houd en daar heel nauwkeurig in ben, misschien zal dat de schuld betalen. En een ander die haalt uit de kudde het schaap van zijn godsdienstige leven. Die zegt, als ik nou maar veel bid en als ik nou maar veel in de Bijbel lees en als ik nou maar veel naar de kerk ga, dan zal die schuld wel verheffend worden. En een derde die helemaal niet zoveel van God en van zijn dienst moet weten, die zegt, ja, maar ik haal uit mijn kudde wel het ram van het nette leven. Van het deugdzame leven, van het burgerlijke leven, waardoor ik niemand kwaad doe, waardoor ik het goede voor een ander zoek. En zo zijn we allemaal bezig. De een op zijn manier en de ander weer op een andere manier. Maar dan zegt de Heer daar nee tegen. Nee. Hij zegt niet, ik laat dat aan u over. Maar ik bepaal zelf datgene wat het betaalmiddel is voor de schuld. Want al die dingen van u, al die dingen, ze kunnen de schuld niet betalen. Want door al die dingen die wij naar voren brengen, gemeente, daar gaat het nou ten diepste om. Al die dingen die wij naar voren brengen, daardoor wordt aan het recht van God niet voldaan. Ja, zegt u maar, hoe wordt dan een streep door die rekening van mijn schuld bij God gezet? Wel, als wij in de eerste plaats het leren om het goed te keuren, onder te buigen, dat er een streep gaat door al die dingen die wij deden. Dat we leren zien, Heren, met alles wat ik doe en met alles wat ik laat, is het nog een verloren zaak. Ja, zegt u, maar dat is dan wat. Als een mens moet zeggen, het is een verloren zaak met mij, ja zeker. Dat is diep ingrijpend. Dat is zo ingrijpend dat de mens aan de grond komt te zitten. Dat is zo diep ingrijpend dat hij alleen maar kan zeggen, wee mij, want ik verga. En toch is dat nodig. Ik zou bijna zeggen, juist dat is zalig als we dat leren. Ik heb niets om de schuld te betalen. Ik heb niets waardoor die schuld wordt uitgeteld. Maar dan denk ik aan die bekende geschiedenis, en die kennen de jongens en meisjes ook wel. Die geschiedenis van Abraham en Isaac. U weet het wel en jullie weten het wel, Abraham die had op hoge leeftijd nog een zoon gekregen. De belofte van God was vervuld, Isaac. Maar op een gegeven moment dan krijgt Abraham die wonderlijke opdracht, die diep ingrijpende opdracht om dan te gaan naar de berg Moria. En wat moet hij daar doen? Wel, daar moet hij zijn zoon gaan offeren. En dan gaan daar die twee samen, Abraham en Isaac. En dan wordt het nog een keer gezegd, vader het hout. Maar waar is het lam ten brandoffer? Wel, zegt dan Abraham, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Maar dan zijn ze daar op die berg Moria. En dan zien we het voor onze ogen gebeuren. Maar het diepste zien we niet, want het zal toch wel heel wat geweest zijn in dat hart van Abraham. Maar dan zien we het gebeuren, er wordt een altaar gereed gemaakt, er wordt hout opgelegd. En dan wordt daar die jongen, die Isaac, opgelegd. Overigens, wat me altijd weer opvalt in die geschiedenis, is dat Isaac niet tegenstribbelt, maar zich gewillig laat binden. En dan gebeurt het wonderlijke dat terwijl Abraham daar staat met dat mes boven zich om zijn zoon te offeren, dat dan een ram verward zit in de struiken. En dat nou dat brandoffer is, dat ram is, dat God zich ten brandoffer heeft voorzien. God heeft daarin voorzien. En dat is nou waar het hier ten diepste ook om gaat. Ach, de Heere voorziet zelf in de schuld. Hij doet dat. Want hij alleen kan maar geven wat genoeg waarde heeft om de schuld bij hem te betalen. En dan denken we aan hem. Van wie ook dit schuldoffer en de voorschriften die aangaande spreekt. De Heer Jezus Christus. We hebben met elkaar gelezen uit de profetieën van Jesaja hoofdstuk 53. En wat stond daar dan ook alweer? Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Wat een wonder is dat. God zorgt daar zelf voor. Hij geeft toch immers zijn zoon. Ja, wat gebeurde dan met een ram ten schuldoffer? Wel, zo'n ram dat werd geslacht in plaats van de offeraar. En dan werd het bloed gesprenkeld op het altaar. En het bloed, dat is in het Oude Testament met name het beeld van het leven. In Leviticus 17, u moet dat thuis maar eens nalezen, staat de ziel van het vlees is het leven. Het bloed, dat is het leven van het vlees. In de ziel zat, in het bloed zat het leven. God hij was het. Die zijn zoon daartoe overgaf, opdat die zoon zijn leven zou geven, in plaats van de zonde. Hij stierf. Jesaja 53 spreekt daar telkens over, plaatsvervangend. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allemaal als schapen. Wij keerden ons in iegelijk naar zijn weg. Doch de Heer heeft ons er aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. En nu zijn waarde, de waarde van deze Christus, geschat naar de sikkel van het heiligdom. Geschat door de Heer. Die is voldoende om de schuld te betalen van een zondaar die met lege handen voor God staat en die het moet zeggen, Heer, ik heb in mezelf niets. Dat schuldofferen van Christus heeft voor God zo'n waarde dat hij daardoor verzoend wordt. Wat staat er in vers 16 al zo? Zal de priester met de ram van het schuldoffer voor hem verzoening doen. En het zal hem vergeven worden. Want daardoor een zondaar kan ontvangen de vergeving van zijn zonde. Dat hij daardoor kan ontvangen de betaling van zijn schuld. Dat hij daardoor kan ontvangen het eeuwige leven. En waar wij het nou leren. Om op dat offer te zien. Waar wij leren door Gods geest. Dat hij het enige schuldoffer is. Dat God kan behagen en dat aan Gods recht kan voldoen. En niets anders, wat wij ook bedenken, gemeente, daar krijgt Christus zo'n waarde voor ons. Dan wordt Christus niet alleen bij God uitverkoren dierbaar, zoals het in 1 Petrus 2 staat. Maar dan wordt het ook, wat in datzelfde hoofdstuk staat, u dan die gelooft, is hij dierbaar. En weet u wat dat woord dierbaar betekent? Dat betekent van grote waarde, van alles overtreffende waarde, en dan rusten we het niet, voordat we het weten, dat onze schuld, die ons is geopenbaard door woord en geest, en die ons is toegerekend, en waar we met lege handen staan, opgelost is door het offer van Christus. Dan rusten we niet voordat we het weten, hij heeft betaald voor mij. En dan gaan we verstaan wat apostel Petrus zegt, verlost door dat dierbaar, door dat alles in waarde overtreffende bloed van Christus. Alles van dat onbestraffelijke en onbevlekte lam, weet u. Dan gaan we het van Christus zeggen. Hij, o wonder van Gods welbaar. O wonder van Gods liefde. Hij is mijn schuldoffer. Hij alleen. En in hem ligt alles voor tijd en eeuwigheid. Hij gaat alles in waarde te boven bij God als schuldoffer. En daarom moet ik het van hem hebben. Gemeente, dit is ook van groot belang om dat te bedenken ten aanzien van het heilig avondmaal. Ja, zegt u, maar wat heeft dit nou alles met het heilig avondmaal te maken? Wel alles. Want zo vaak komt de vraag, en dan ongetwijfeld ook in deze week van voorbereiding weer daarboven komen, voor wie is nou het heilig avondmaal ingesteld? Want nou, avondmaal waarin we immers worden bepaald bij dat schuldoffer van Christus, voor wie is nou dat avondmaal ingesteld? Dan laat ik het heel kort en eenvoudig zeggen, en dat aan de hand van deze tekst. Voor die is het avondmaal ingesteld die leert. En dus moet zeggen, ik heb niets om mijn schuld te betalen, niets. Maar één ding weet ik, één ding geloof ik, één ding vertrouw ik. En met minder kunt u niet toe voor de eeuwigheid. Alleen dat schuldoffer van Christus is tot verzoening, niets anders. Dat te belijden, zegt dan zo iemand, dat te belijden, is mijn begeerte in het gaan naar die tafel des Heren. En in dat geloof dat zich volkomen richt op dat offer en op die Christus die daar geofferd werd. Aan het kruishout van Golgotha in dat geloof versterkt te worden. En dat is nodig. Want dan spreken we vaak van een ingezonken geloof. En helaas, het is maar al te zeer waar. Wat kan het geloof ingezonken zijn? Maar waar is het dan ingezonken in? Wel, dan is het daarin juist ingezonken dat wij zo weinig zicht meer hebben op dat enige en volkomen schuldoffer van Christus. Daarin is het ingezonken dat wij misschien meden dat we al aardig en op weg zijn. En dat wij hoog in de boom zitten, dan is het geloof ingezonken. Want een waarachtig geloof dat openbaart zich daarin dat de mens klein is en aan de grond zit. En dat hij grote verwachtingen heeft van Christus. En daarom, als nou ons geloof ingezonken is. Dan kan het alleen hierdoor opgericht worden wanneer we weer gaan zien. Ik niets. En hij alles. Je hebt misschien wel eens gehoord van von Ziensendorf. Een graaf, een christen, uit de 18e eeuw, een Duitser, en die had een lijfspreuk. En die lijfspreuk, daarin gaf hij eigenlijk weer wat nou heel zijn geestelijke leven was. En dan is die lijfspreuk deze: ich habe nur eine Passion, noemt dat iets. Eer, eer, eer. Ik heb één passie, één liefde, één hartstocht. En dat is hij, Christus, en hij alleen. En is dat nou zo bij ons gemeente? En denk erom, dat is een heel wezenlijke vraag. Want het hele avondmaal en de voorbereiding daartoe, en een week van voorbereiding, dat is niet alleen maar iets wat gebeurt zo vier keer in een jaar. Maar dat heeft alles te maken met de eeuwigheid. En dan kun je wel of afblijven of aangaan terwijl je deze dingen niet kent. En geen mens die ten diepste weet waarom u aangaat en waarom u afblijft. Want geen mens kan lezen in het hart van een ander. Maar als het eeuwigheid voor u wordt. Dan is één ding zeker. Dat u nooit buiten de vrucht meest buiks. Voor de zonde bij de ziel moet je zeggen, wat een vraag. Wat een vraag. En er is maar één antwoord. Want er is maar één schuldoffer. Christus. En buiten hem is er niets. En daarom het antwoord op al die vragen zal de Heere een welgevallen hebben aan duizenden van rammen, tienduizenden van oliebeken en aan de eerstgeborenen de vrucht van mijn buik. Dan moet je zeggen, nee, daar heeft de Heere geen welgevallen in. Want die verzoenen God niet, maar door Christus is er verzoening. Hij die als de rechtvaardig. Als dat volkomen lam stierf, voor wie? Voor onrechtvaardigheid die door God is toebereid. Waarom? Hij is door God toebereid om u, om jouw heil te zijn. Dan zegt u, maar kan dat nou wel voor mij? Kan dat nou wel voor mij? Want u moest dus weten, mijn schuld is zo groot. Wat ik allemaal niet, Heere, ontwend heb. Wat ik hem heb onthouden. Wat ik hem geven moest. Ik heb alleen maar een liefde tot mezelf gehad. Ik heb alleen maar mijn kracht besteed in mijn eigen dienst. En ik heb alleen maar mijn verstand gebruikt om er zelf mee hoger op te komen en om het beter te krijgen. En waar heb ik op vertrouwd? Nou, op mezelf. En aan wie heb ik gehoorzaamd? Aan de stem van mezelf. U moest dus weten hoe groot mijn schuld is. Kan dat nou wel voor mij? Deze Christus en dat heil dat in hem is toebereid. Dan weet u het nog wat apostel Petrus zei. U dan die gelooft, is hij dierbaar. En wat betekende dat ook alweer? Hij is van zo grote waarde. En dat is waar. Er is één Christus gemeente. En dat kunnen we nooit met woorden zeggen. En er zal de eeuwigheid voor nodig zijn om daar iets van te zien. Er is in Christus zo oneindig grote waarde. Maar dat wil dan ook zeggen, zijn offer is voldoende voor u. En de Heere wil ook vanavond. En daar is ook deze bediening van het woord nog weer het bewijs van. Hij wil deze Christus aan u kwijt. Want Christus wordt u niet verkondigd en het heil wordt u niet verkondigd omdat u zou zeggen, ja dat is mooi of minder mooi. Het wordt u niet verkondigd al was het, nou laat ik zeggen, een standbeeld of al was het een schilderij waarvan je kunt zeggen op een afstand, ja dat is prachtig en je gaat weer verder. Maar het wordt u verkondigd opdat u er deel aan zou krijgen. Opdat u erdoor zou leven. Omdat u, anders gezegd, uit hem zou gaan leven. Weet u wat een van de Erskines, u kent ze wel, die Schotse predikers, Ralf en Ebenezer, wat hier een van zijn preker aan het slot zegt. En er is die heel bijbels bezig, dan zegt hij, wij bieden u Christus aan, in de naam des Heren. En dan zeg ik dat Erskine na ook vanavond, in de verkondiging van het woord, staande in de bediening van de verzoening, wij bieden hem u aan. En we zeggen, laat u door hem met God verzoenen. We bieden het u van Christus wegen, want gemeente, één ding is zeker, er is geen andere weg dan deze Christus. Er is maar één die de weg is en dat is hij. Ik ben de weg. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Er is geen weg door het Jodendom. Er is geen weg door het Heidendom. Er is ook geen weg door middel van ons godsdienstige denken. De enige weg is hij. Want alleen door hem ontvangt een mens verzoening. En waar een mens verzoening ontvangt, waar God verzoend is, want daar gaat het om. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenen. Weet u wat daar gebeurt? Daar gaat de gemeenschap met God weer op. En waar de gemeenschap met God weer is, daar is het leven weer. Want daar is de verbondenheid aan hem die de bron van het leven is. En als een mens nou dat mist, gemeente, met alles wat hij heeft. Als een mens nou dat mist, dan is er een eeuwig omkomen. Waarom? Dan is er een omkomen. Vanwege een onbetaalde schuld en daarom een andere weg dan deze Christus en zijn schuldoffer is er niet. Maar dan mag ik ook zeggen, in dat schuldoffer van Christus, daarin ligt dan ook alles. Want hij is, zegt de apostel, geschonken tot wijsheid, rechtvaardigmaking, heiligmaking en een volkomen verlossing, gemeente. Eén ding nog. Het is alles of niets. Het is of Christus, en dan is er ook alles in hem geschonken. Of geen Christus. En dan hebt u niets wat waarde heeft voor God. Dan hebt u geen grond om op te staan voor God. Daarom zoekt dat heil dat hij geschonken heeft, deze God in Christus. Hij wil het u nog geven, om niet. Hij, die God die naar zijn welbehagen zijn zoon verbrijzelde, we lazen het uit Jesaja 53. Dat was zijn welbehagen. Hoe komt dat? Omdat hij nog welbehagen heeft in uw, in jouw behoud. Amen. Wij zingen met elkaar uit de 86e psalm, psalm 86. En daarvan het derde en het achtste vers, psalm 86, vers 3 en 8. Thank you. Eindigen wij met dankzegging. Heren, het leven dat openbaart zich in vertrouwen. En het kleinste leven van het kleinste kind, dat komt het sterkst erin naar voren. Want het vertrouwt zich toe aan de moeder. En daarom, Heere, geleef aan onze ziel. Opdat ook in ons hart het vertrouwen zou zijn. Op u, die in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, voor een volkomen schuldoffer hebt gezorgd. En dat we zouden vertrouwen dat dat toereikend is. Dat dat volkomen is. Ja, dat we die volkomenheid zo zouden vertrouwen. Dat we er niets bij kunnen verzinnen. En niets bij willen verzinnen. Dat we zeggen alleen dat offer. Alleen dat bloed. Alleen die gerechtigheid. Alleen die borg. En heren, dan weet gij het. Dat wij daar soms overheen zien. En dan komt dat omdat wij weer groot geworden zijn. Maak ons dan klein. Opnieuw. Opdat we bukkende. Net als die knechten van Gideon. Die moesten bukken om te drinken. Uit die bron. Dat wij bukken zouden. Klein zouden worden. Om weer te schuilen alleen bij dat offer van die alles betalende en die alles schuld overnemende borg. En dat we zo in het geloof avondmaal zouden houden. Dan is het eerst gij met ons. Daar gaat het om. En dan ook wij met u. Heere, gedenk ons zo. Geef ons een gezegende week van voorbereiding. Maak ons klein en verheerlijk Christus uit genade. Amen. Wij zingen Psalm 85 en daarvan het eerste vers. Psalm 85 vers 1. Gemeente, ga althans heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Gemeente, na de geloofsbelijdenis zingen wij het zevende vers van Psalm 42.